Welkom bij de Praktijkmeesters Civiele Techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk allemaal in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Ja, mooi. Ja. Zeker mooi.
Dat je mij kan horen.
Ja, dat ik jou kan horen. Ja. Want tegenover mij zit Karel Schulkes. En eigenlijk toen ik begon met de podcast, ja, toen had ik jou al op het oog om in de podcast te hebben. Ik weet in het begin dat ik ze ook nog op video opnam. En jij zei, nou, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen, dat vind ik helemaal niks. Nee. Op de laatste op de beurs sprak ik je en toen zei je, het is alleen audio.
Dan is het goed.
Ja.
Dan gaan we het doen.
Dan gaan we het doen. Dus ik ben super blij dat je tegenover mij aan tafel zit.
Leuk om hier te zijn.
Ja. Onderwerp voor vandaag is natuursteen.
Ja.
Daar weet je echt heel veel vanaf.
Zeggen ze ja.
Ik ken jou ook weer via Hugo Rots. Ja. Daar werk je ook.
Twee dagen per week.
En Hugo zei, ja, weet je, ik ben met allerlei projecten bezig, maar de natuursteen specialist die we hebben, dat is Karel. Dus als je daar een keer wat over wil hebben.
Ik zit nu ja te knikken. Ja, je moet natuurlijk praten.
Ja, je moet praten. Ja, maar ik zie het. Dus ik kan het ook best wel gaan vertellen dat je ja zit te knikken. Karel, kun je jezelf even voorstellen voor de mensen die jou nog niet kennen?
Ja, ik ben Karel Schulkes. Ik ben getrouwd, heb kinderen, een hond en een station wagon en dat soort dingen. Ik ben inmiddels 65. Ik heb sinds mijn schooltijd en na mijn diensttijd ben ik in de natuursteen werkzaam. Begonnen in een steenhouwerij op zaterdag en in de schoolvakanties. Na mijn diensttijd ben ik daar verder in gegaan. Een jaar of 4, 5 ben ik uiteindelijk bedrijfsleider geworden. Daarna ben ik via wat omzwervingen bij de carrière UNO terechtgekomen. Via Pelton Hooikaas in Rotterdam destijds nog. En uiteindelijk via dat bedrijf bij Van den Band terechtgekomen in Oosterhout. Natuursteen voor de buitenruimte. En daar een jaar of 10 gewerkt. Uiteindelijk bij Struik Verwo terechtgekomen. Struik Verwo heeft de natuursteentak af moeten stoten op een gegeven moment. Overgenomen door een natuursteenbedrijf. En dat is op een gegeven moment gestopt. En toen ben ik noodgedwongen voor mezelf begonnen. Mezelf verhuurd. Als ZZP'er eerst heb ik een half jaar op een project in Amsterdam gezeten. Zuidplus. De omlegging van de A10 en 2 nieuwe stations. Station Zuid en een extra station, de Brittenpassage heet dat. Maar er worden 2 stations gekoppeld.
Is dat waar ze momenteel mee bezig zijn in uitvoering?
Momenteel is het Nieuw Zuid. Toen was het Zuid Plus. Het is allemaal onderdeel van de Zuidasdok. En daar zat voor een gigantisch bedrag natuursteen in. En daar werd ik ingehuurd voor de werkvoorbereiding, specialisatie. Natuursteen, maar werkvoorbereiding, materiaalkeuzes enzovoort enzovoort. Dat project bleek uiteindelijk, of het verkeerd is, weet ik niet, maar het werd gestopt vanwege de overschrijding van het budget. Het was geraamd op ongeveer 1 miljard. En toen wij ermee stopten, toen het project stilgelegd werd, zou het al 2,5 miljard kosten. En op dat moment hadden ze beter kunnen zeggen, laten we maar doorgaan. Want ik geloof dat het opnieuw, het is opnieuw aanbesteed en nu zit het op 4 miljard geloof ik, of 4,5. Het is nog niet klaar en het is in deelfases aangenomen.
Ja, dus ze moeten wel door nu.
Ja, en toen ben ik via een Engels bedrijf gevraagd of ik een promotie wilde doen voor bestratingsmortels. Heb ik een tijdje gedaan, maar de mortels van dat kaliber bleek niet zo aan te slaan in België en Nederland. En dat loopt nu wel nog op een laag pitje. En daarnaast ben ik 2 dagen in de week voor Rots aan het werk gegaan.
Ja.
En nu zitten we hier.
En nu zitten we hier, ja. Ja, als we denken aan natuursteen. Er zijn volgens mij legio
typen. Ja, natuursteen is natuurlijk een begrip, is het een overkoepelende naam, zeg maar. Je hebt in de buitenruimte kennen we, gebruiken we veel graniet. We hebben ook wel leistenen, marmers. In allerlei verschijningsvormen. De natuursteen kent natuurlijk tegels, kent iedereen. De Portugese keitjes kent iedereen, maar we maken ook banken. Zitelementen, boombakken, dorpels, wil ik zeggen. Maar ja, voor de particuliere woningbouw natuurlijk de dorpels en de raamstenen.
Ja.
De raamdorpels en de deuromlijstingen en vloeren en badkamers en keukenbladen en dergelijke. En buiten gebruiken we veel Portugese keitjes, of keitjes in ieder geval, gewone bestrating als tegels. boordstenen, noem het, trottoirbanden, noem het allemaal maar op, speciale elementen.
Ja, volgens mij ook uit Portugal, maar ook uit China.
Portugal, China, Italië, Spanje is in Nederland het meest gebruikt. China ook. Er komt wat materiaal uit India.
Zit er een kwaliteitsverschil in de verschillende landen?
Ja, vooral niet zozeer kwaliteit in verschil van steen, maar wel in kwaliteit en manier van bewerken.
Dus de steen
daar zit,
is
daar zeg maar, zit veel verschil in.
Steen is kwalitatief.
Ja, of je Chinese graniet hebt of Portugese graniet, kan wel kwaliteitsverschillen zitten, maar het zit hem vooral in de bewerkingsmogelijkheden en de capaciteit om het te bewerken, hoewel dat in China de laatste jaren enorme inhaalslag gemaakt heeft, zodat de kwaliteit daarvan ook heel goed is. Alleen op dit moment worden we genekt door transportkosten. Want de zeecontainerprijzen die schieten de lucht in. Zitten wij vroeger voor een container, de zeecontainer SEC, 700-800 euro betaald, dan zit je momenteel rond de 4.000-5.000.
Ja, ik weet dat het nog hoger is geweest.
Ja, het is nog hoger geweest. Ja. En een vrachtwagen uit Portugal, ja, dat betaal je 2.500 euro, ook voor 24 ton.
Ja. Nou, het is natuurlijk lastig als je een project hebt aangenomen, want dan heb je al een prijs neergelegd.
Ja, met één aanbesteding kun je dat wel een beetje proberen te coveren, maar dat lukt niet altijd.
Ja. Als iemand nou weinig tot geen ervaring heeft met natuursteen, en ja, je kunt overal natuursteen zien of bekijken. Mm-hmm. Waar zou je zeggen, waar moet men als eerste op letten?
Ik ben natuurlijk specifiek gericht op de buitenruimte.
Ja, ik ook hoor. Ja, dus dat is ook de vraag.
Ga uit van wat je... Maak een keuze in kleur wat je wil en in wat voor vorm je zou willen maken. En vraag daarna aan een specialist, wat zijn de mogelijkheden hierin?
Ja, want ik stel de vraag ook een beetje, misschien is het wel goed om het achtergrond te geven. Ik weet dat in het verleden, echt al jaren geleden hoor, toen zat ik nog op de opleiding. En toen wist ik dat ze bij de gemeente Enschede hebben ze destijds ooit een keer het hele station aangepakt. En daar had de ontwerper had daar als een soort hagelslag had daar langgerekte natuurstenen ingelegd. Ja. En bij één plek waar het meer en langzaam werd dat minder, als een soort patroon. En daar was niet goed nagedacht over de bewerking van het natuursteen. Want het was wel mooi als dat glinsterde. Dus ze hadden daar een hele gladde natuursteen. Ja,
dat is in de buitenruimte niet erg handig om polijsmateriaal te gebruiken.
Ja, je voelt hem al aankomen. Dat was glad. En bij vochtig weer was het spekglad. Ja. En daarna zijn dus al die natuursteen elementen zijn volgens mij gestraald. Zodat ze ruw werden, maar dus ook dof. Dus het effect was er eigenlijk een beetje weg. Dat is een praktijkvoorbeeld. Maar welke bewerkingen... Wat zijn de meest voorkomende
Gangbare bewerkingen zijn bouchaderen voor buitenruimtes. Om het glad niet glad te maken. En wel vlak, maar niet glad. Dus een verschil tussen vlakheid en gladheid.
Ja.
Stroefheid bewerk je met boucharderen en met vlammen over het algemeen.
Ja, wat is boucharderen?
Een boucharderen is een hamer. Je hebt een vierkante hamer met een aantal puntjes erin. Die laat je een impact op de steen hebben. Ik zal niet op de tafel tikken. En vlammen is, zie je het als een snijbrander die je over de steen heen haalt, waardoor de stukjes uitspringen. En die wordt daarna heel erg gekoeld, waardoor die stukjes weer losspringen. En daarmee maak je het oppervlak ruw.
Ja.
Daar moet je wel een goede steen voor hebben. Dus eigenlijk zou je dan een gepolijste steen moeten hebben, want dan zie je dat de steen... kun je het beste de kwaliteit van de steen beoordelen en hem daarna te vlammen.
Ja, dus je kunt niet alles... Je kunt niet zomaar alle bewerkingen toepassen op...
Nee, een aantal stenen, met name als je graniet, kun je dat wel. Bijna alle granieten lenen zich voor zowel vlammen als voor boucharderen. Er wordt ook in zuidelijke landen wordt ook vaak gekogelstraald. Dat is een hele ruwe impact, heeft een grote impact op de steen. Dus daarmee verkleur je de steen wel iets. Maar door gebruik in de openbare ruimte komt de kleur wel weer terug. Na een maand of meestal na een half jaar tot een jaar komt de kleur van de steen wel weer terug. Als je in binnensteden, oude binnensteden, historische binnensteden, wordt veel hardsteen gebruikt. En als je hardsteen leent zich wel voor vlammen, maar leent zich wat minder voor stralen. Omdat de impact daarvan is dat de steen helemaal dofgrijs wordt. En dat komt bijna niet meer terug. Dan blijft hij eigenlijk mooi muisgrijs. Dat is de steen van oorsprong ook. Alleen de ruwheid door het belopen gaat daar iets van af.
Ja, want ik ken nog wel...
Ik geloof dat ik deze zin heel erg krom gemaakt heb.
Ja, nou, ik ken nog wel volgens mij in Utrecht en Amsterdam heb je die oude banden liggen.
Ja.
Die voelen ook best wel glad. Die zijn bij wijze van spreken helemaal uitgesleten al door het gebruik.
Dat is de charme van een steen bij een herenhuis.
De tredes, de traptredes.
Inderdaad, dat is de charme van de steen.
Ja, ik vind het geweldig hoor, maar... ik hou van die stijl.
Ja, nee, het is de charme van de steen. De, ik vind dat ook. En er wordt in veel steden, in Utrecht en Amsterdam, wordt minder hardsteen gebruikt. Vanwege het naam is wel hardsteen, maar de steen is op zich niet hard. En slijt. Maar dat is op plekken zoals bij grachtenpanden, bij een trap naar een woning, is dat natuurlijk hartstikke mooi en charmant. Maar op een trottoirband is dat wat minder praktisch.
Ja, dat is minder praktisch, ja. Wat zijn de grootste missers bij natuursteen? De
grootste missers zijn...
Ja, waar gaat het meest fout? Want je ziet natuurlijk een heleboel projecten voorbij komen. Hè? Want ik weet, we noemden net iets over banden en bestrating. Ik weet dat ze bij Rots heel veel fonteinen maken.
Ja.
Die worden allemaal netjes intern voorbereid. En dan...
Compleet geëngineerd, ontworpen en geëngineerd, geproduceerd en uitgewerkt.
Ja.
En helemaal ingeplaatst.
Ja.
En onderhouden.
Dan is alles in jullie hand. Dan moet dat even.
Ja.
Dan weet je wat je doet, want je bent specialist daarin.
Ja.
Ik weet ook dat er partijen zijn die denken, wij kunnen het zelf. Dus we kopen ergens stenen, we zetten er een aannemer bij en het komt vast goed.
Nou ja, dat kan goed gaan als je maar de goede onderbouw gebruikt. Dus je materialen plaatsen op een goede fundering. Grotere elementen met afstandhouders, kit het netjes af. Dan dat je alle kleine oneffenheidjes, het blijft natuursteen. Dus je hebt altijd een paar millimeter plus en min in de tolerantie zitten. Maar als de voorbereidingen goed zijn, tekenwerk goed is, het ding goed gemaakt zijn, je fundering op orde is, dan kun je perfect mooi werk maken.
Dus meerdere mensen zouden het kunnen, maar wel met een paar voorwaarden.
Om de voorwaarden zeker, ja.
Ik heb ze wel gezien, de pleinen waar natuursteen ligt en toch scheuren ontstaan. Ik weet ook, als ik naar Duitsland ga, dat er locaties zijn waar heel veel natuursteen wordt toegepast. Duitsland, Frankrijk. Ja. Wat is het grote verschil tussen hoe men het in Duitsland aanvliegt en hoe wij het hier aanvliegen?
Duitsland en Frankrijk ook wordt bijna alle bestrating in een zowel of een puinfundering of gewoon een betonfundering gemaakt. Daarna met een drainagemortel gelegd, gebonden drainagemortel. En daar wordt de steen in gelegd. Die blijft voor 50 jaar liggen zonder dat je er iets aan hoeft te doen. Als je het normaal onderhoudt, dus schoonmaken en meer hoef je niet te doen.
Wat doet het drainagemortel?
Drainagemortel maakt dat je tussen je steen en je onderbouw, dus of je puinfundering of je betonlaag, het water weg kan en de steen in feite droog blijft. Je krijgt geen opvriezinggevaar.
Ja, want als je opvriezing krijgt en er zit nog vocht in, dan zet het
steen
uit.
Omhoog, en dan... De drainagemortel zorgt dat het water afgevoerd wordt. Ja. En dat je steen in feite droog blijft en daarmee vorstbestendige constructie hebt. Ja. In Nederland leggen we heel veel in het zand. Zand houdt vocht vast. Dus als het vriest, vriest je bestrating op. Als je dan ook gevoegd hebt, knapt op dat moment dat de straat omhoog komt, je voeg eruit, zakt de straat weer, is je voeg weg. Is de steen de kwaaie genius, heet dat, geloof ik?
Ja, de kwaaie Piet.
Ja.
Maar conclusie, je voeg ligt eruit en dan is je constructie sterkte, neemt ook een jaar af.
Ja, voeg is belangrijk voor een constructie. Als je een tegel hebt bijvoorbeeld, dan moet je kijken naar de hechting van je oppervlak van je steen. En als die voldoende is, je legt hem op een goede manier, dus je hebt een puinfundering, je legt daar overheen een drainagemortel, al dan niet gebonden. En dan leg je daarin met een smeer je tegel in met een hechtmortel. Dan druk je je steen in de drainagemortel en ligt die vast.
Het is eigenlijk net het soortement van tegel zetten wat in de badkamer
gebeurt. Inmetselen, zo mag je het zien. En dan is een voeg, bij een grotere tegel is een voeg wat minder van belang, omdat je hechting aan je onderbaan zit in de oppervlakte van je steen. Als je een keitje hebt van 10 bij 10 bijvoorbeeld, heeft die 10.000 vierkante millimeter aan oppervlak. Dat is vrij weinig. Dus bij een kei moet je zorgen dat je de constructiesterkte in je voeg vindt. Dus bij een kei is een goede voeg meer van belang dan bijvoorbeeld bij een tegel.
Van... Heb je dan ook een bredere voeg? Is de voeg daarop afgestemd qua formaat?
Het is een beetje afhankelijk van de soort voeg. Als je een constructieve voeg hebt, moet je rekenen tussen de 10 en 12 millimeter. Heb je een voeg van split, ja, kan het eigenlijk zoveel of zo weinig zijn als je zelf wil, als het maar vol zit. En nog beter is, als je een grotere kei hebt, is het beter om ze elkaar net te laten raken. En dan is het al voldoende, want dan kunnen ze ook niet meer bewegen.
Ja. We hebben het net al gehad over dat de legio... type natuursteen zijn.
Ja.
Hoe is dat met voegen?
Ook voegen. Een simpel voorbeeld. Je kunt met zand voegen, je kunt met split voegen, je kunt met split in verschillende gradaties voegen. Je kunt het binden of niet binden. Je kunt de cementgebonden voegen, hebben polymeergebonden. Noem het maar op.
En hoe maakt iemand die geen verstand heeft van natuursteen daar een juiste keuze in?
Door bij de juiste personen de advies te vragen.
Dat is eigenlijk de enige mogelijkheid. Anders, er zijn zoveel opties.
Er zijn heel veel opties. Ja, je kan natuurlijk, als je een oprit maakt voor iemand. Iemand denkt vaak, ja, een opritje leg ik in het zand. En het komt wel goed. Maar als je een opritje, vergeet je dat je met je auto komt aanrijden. Dan rij je in een bocht. En dat je dus heel veel dynamische kracht op je steen uitoefent. Dus binnen de kortste keren staan je stenen allemaal scheef.
Ja, en het is remmen en optrekken.
Mensen met een grote oprit hebben vaak ook een grote auto. En dan heb je meer dynamische krachten. Dus zeker bij dat soort opritten en bij al überhaupt... Zorg voor een goede constructie.
Als je in jouw optiek, hoe zouden, je had het net even al beschreven, wat zouden we in Nederland anders moeten doen op de projecten waar het waar zeg maar schades ontstaan?
Ja, heel vaak zie je schades ontstaan door foute constructies of geen constructie. Dus of het ligt in het zand. En dan heb je dus eigenlijk geen constructie. En zand moet je zien als je je handpalm vol met zand doet en je laat het op tafel lopen. Kun je daar zo, en je drukt je hand er plat op, druk je je zand weg.
Ja.
Als je bijvoorbeeld als split pakt, gebonden, of gewoon split, in je handpalm dat zak op je tafel, dan blijft het split al in een hoopje liggen. Split haakt in elkaar. Als je daar je hand op drukt, dan voel je al dat je niet zomaar in kan drukken.
Je hebt meer weerstand. Nou, ja.
Dat is les 1. Leg het in split in plaats van zand. En dan afhankelijk van de belastingen, en dan pas je constructie aan.
Zijn we te gierig in Nederland?
Constructie, wat de constructie betreft, vaak wel, ja.
Want als je kijkt naar kostenverhouding tussen het natuursteen gebeuren, wat onder de grond zit en wat boven de grond zit.
Ja, je hebt natuurlijk natuursteen in heel veel. Laat ik zeggen, als je €50 uitgeeft aan de bestrating, geef dan ook €50 uit aan je onderbouw. Dan gemiddeld zit je dan wel aardig in de richting.
Dan moet je gewoon rekening mee houden om het
ja,
goed te
doen. Ja, dus wat je steen kost, geef je ook uit aan de steen. En dan blijft je steen ook mooi.
Nou hebben we in Nederland, je zei net een mooi voorbeeld toen we even nog aan het voorbespreken waren. Als we het project klaar hebben, 3 weken later, komt de kabelboer.
Komt het nutsbedrijf langs.
Nutsbedrijf langs en je trekt de hele meuk er weer uit.
Ja.
Ja, wat doe je eraan?
Niks. Mijn advies is altijd, als je het natuursteen in een goede constructie hebt liggen en laten aanleggen door iemand die daar verstand van heeft, laat het nutsbedrijf komen, die haalt het eruit en laat het vervolgens niet door het nutsbedrijf het terugleggen. Maar huur even degene in die het oorspronkelijk ook gelegd heeft, dat je weer de oorspronkelijke constructie ook weer terug hebt. Dan ligt je steen ook weer netjes.
Toch, als ik naar het buitenland kijk, je ziet wel eens reparaties. Maar niet wat we hier in Nederland doen qua kabelwerk. Hoe werkt het in Duitsland?
In Duitsland leggen ze vaak, als je een plein hebt in Duitsland, leggen ze er hele grote kabelgoten onder het plein, rondom het plein bij de bewoning. Waar bij wijze van spreken een man doorheen kan. Een kabelgoot van een meter doorsnee. En met aansluitingen van rond 20 naar de woningen. Dus daar hoeft verder nooit meer iemand te graven. Gaat iemand door een putje naar beneden met een kabel. En die trekt hij bij woning nummer 20, trekken ze van binnenuit weer naar binnen. En dan hebben ze een kabel gelegd. Plein blijft het plein.
Plein blijft intact. Plein, dus je hoeft er gewoon niet in?
Nee, je kunt er doorheen door je putje. En je hebt de kabelgoot rondom.
Ja,
Nederland komt het nutsbedrijf langs. En die,
in het kader van duurzaamheid misschien niet zo'n gek idee.
Nou ja, het scheelt heel. Je plein wordt niet aangetast. Het is economisch. Hoe snel kun je een kabeltje leggen van de ene woning bij wijze van spreken naar een andere woning, zonder dat je, als je alleen maar het kabeltje hoeft te laten zakken in de goot en je trekt hem bij de volgende woning naar boven.
Je bent er al dan.
Ja.
Ja.
En dat zie je in Duitsland heel veel. Ik weet niet of dat in Frankrijk ook zo is. In Frankrijk repareren ze over het algemeen met asfalt. Dus
klopt.
Dat is ook niet zo heel fraai om te zien. Alle steen weg, leggen ze asfalt terug.
Ja, die zwarte plakjes.
Maar dan kun je ook gewoon zien waar hij gerepareerd is. Hier is gerepareerd.
Als ik nou kijk naar het oorsprong van materiaal.
Ja.
Ik heb ooit een keer een project aangelegd. Een project voorbereid. En toen had ik ook natuursteen uitgekozen. Ook met beperkte kennis, moet ik er gelijk bij zeggen.
Ja.
En toen een natuursteen werd gebracht en die stratenmaker ermee aan de slag ging, die werd helemaal gek. Want het was een soort lei variant. En die hadden we speciaal uitgezocht, omdat die ook wat stroever was aan de bovenkant. Dus daar was over nagedacht. Maar ja, hij was niet helemaal vlak aan de bovenkant.
Nee,
dus bij de ene had je, aan de ene hoek had je plus 2-3 millimeter. Ja. En aan de andere kant had je, bij de andere steen had je min 2-3 millimeter. Ja, en die stratenmaker, die werd er helemaal gek van. Er ontstond wel struikelgevaar.
Ja.
Dat materiaal kwam uit India. Is het?
Nou, maakt niet zo uit.
Maakt dat niet zoveel uit?
Nee, je hebt lijstenen zijn breukruw. Je hebt ook niet de verkeerde steen gekozen. Je had waarschijnlijk met een wat bredere voeg van een centimeter of 2. Dat is wel breder dan normaal. Kun je natuurlijk de voeg, de overgangen naar hoog en laag, kun je dan met een voeg opvangen, zodat het in ieder geval geleidelijk overgaat, in plaats van dat je door een holletje en een bergje, dat je daar met je teen tegenaan stapt.
Ja.
Als er een voeg is, gaat dat geleidelijk.
Ja, jij zegt het nu, maar ik heb er destijds nooit over nagedacht dat een optie is.
Je hebt nooit te laat om wat te leren, toch?
Nee, inderdaad. Als iemand nu start met natuursteen, wat zou je hem of haar als advies geven?
Iemand die start met natuursteen? Iemand, voor een project? Of,
nou, er is een ontwerper en die heeft gezegd, hier, dit is een mooie A-locatie, hier gaan we wat moois maken. Hier komt een natuurstenenbank of hier komt natuurstenenbestrating.
Betrek degene die het verstand van natuursteen heeft op tijd bij een project. Liefst bij de ontwerpfase al, zodat je dan al je kunt afstemmen wat je wel en wat je niet moet doen. Heel simpel. Bijvoorbeeld dat stenen met struikelgevaar. Jij legt ze niet op een voetgangersgebied. Waar verkeer komt, is het minder erg. Maar dus niet in een voetgangersgebied. Je hebt een geval van dat je de oude Zweedse keien hebt. Die zijn natuurlijk allemaal met een bolle kop. Ja, is niet handig als je een terras moet aanleggen. Daarvoor hebben we tegenwoordig de mogelijkheid om de koppen van de stenen af te zagen. Dan heb je de uitstraling van een kei. Maar je hebt het loopcomfort van een tegel. En dan kun je stoelen en de tafels blijven mooi vlak staan.
Ik wou net zeggen, dat is ook heel fijn dat je niet alle stoelen hoeft te stellen.
Nee, maar je hebt het, mensen, het gaat vaak ook om het gevoel wat je hebt. Dus dan heb je niet het gevoel van ik heb een gladde, strakke bestrating. Maar je hebt nog steeds de vormen van de keien. Dus je hebt de uitstraling van een kei en het loopcomfort van een tegel.
Ja. En de diktes van materiaal?
Afhankelijk van je toepassing. Als je een voetgangersgebied hebt waar geen verkeer komt, een centimeter of 4-5 is vaak voldoende in een goede constructie. Komt er verkeer overheen, dan gaan we naar 8-10 centimeter. En een goede voeg en een goede constructie.
En dan moet je echt wel rekening mee houden. Want er zit natuurlijk een kostenverschil in, hè, tussen een tegel van 4 centimeter en een tegel van 8.
Ja, maar mensen maken vaak de fout van, er komt geen verkeer, maar er komt wel een keer een veegwagentje met een hoge puntlast. En in geval van nood komt er een keer een brandweerwagen. En dat is toch een gewone zware vrachtwagen. Dus hou daar wel rekening mee dat die er incidenteel overheen zouden moeten.
Hoogwerken voor de glazenwasser.
Bijvoorbeeld. Ja. Als die rijdt is het niet zo'n punt, maar als die gaat staan, als de hoogwerker man op 20 meter hoog staat, dan komen er aardige krachten op de stempels. Dus dan, ik zou daar maar rekening mee houden.
Ja, ja. Dus eigenlijk gewoon dimensioneren.
Bijna altijd een goede constructie aanleggen.
En een dikke.
Ja, de dikte hangt van je tegel af. Kijk, als je een tegel hebt van 80 bij 80, dan moet je hem wel 6 centimeter maken of 8 centimeter. En een goede fundering maken. Heb je een tegel van 20 bij 20, is de kans op breuk voor de steen op zich natuurlijk minder.
Ja. We hebben best wel veel besproken al. Wat hebben we nog niet aangestipt? Want dit zijn zeg maar de dingen waarvan ik dacht, oh ja.
Je kunt natuurlijk heel veel types constructie bedenken. En die kunnen we allemaal doornemen. En je kunt heel veel types stenen doornemen. Over het algemeen is gewoon, hou de steen bij een dimensie die bij de constructie past. Dus ga geen tegels van 80-80 in een bestrating leggen, waar verkeer overheen komt. Doe dat met bescheiden maten en een goede constructie. En de constructie is een beetje afhankelijk van onder andere hoe je water afvoert. Ga je water over je tegel afvoeren en met een goot, dan kun je een andere constructie maken als dat je water. Tegenwoordig is het heel belangrijk dat het water in de grond zakt waar het valt. Dus dan moet je een waterdoorlatende bestrating of een waterpasserende bestrating of een waterdoorlatende voeg hebben.
Ja. Is dat te combineren met natuursteen?
Ja, zeker. Je hebt, als je een goed gecompacteerde onderbouw maakt van puin, dan laat hij nog altijd water door, maar is wel stevig qua constructie. Leg je daar overheen de doorlatende split of een
drainagemortel.
Dan kun je water afvoeren, eventjes bufferen, zakt die langzaam door de drainagemortel de bodem in. En dan heb je wel een waterdoorlatende voeg ook nodig. En je kunt natuurlijk zeggen, ik maak een water, dezelfde constructie, maar met een waterdichte voeg. Dan voer je water af naar een goot en dan kun je het opvangen waar je wil. En daarna op een andere manier terugbrengen in de bodem.
Zou je het kunnen infiltreren onder de constructie?
Ja.
Ja.
En wil je dat niet, dan kun je zeggen, ik kan het water afvoeren over in een gootje naar een opvang of naar een wadi of wat dan ook. En van daaruit dat het infiltreert in de bodem. Maar dan infiltreert het niet onder de bestrating.
Eén ding wat me nu te binnen schiet. Combinatie met groen, met bomen. Ik weet kamers en leidingen, daarvan zegt men dat bijt met boomwortels. Dus daar willen ze altijd afscheiding tussen hebben. Hoe werkt het met een constructie voor een natuursteenverharding?
Een voorbeeld is dat we laatst gemaakt hebben in Groningen, waar de bomen in een soort van kratten staan. Ik weet het niet exact, maar je hebt een krat waar de boom in staat. Laat ik zeggen dat die 2 meter bij 2 meter is. Met een bepaalde hoogte van 80 voor. En daar zit een voorziening in dat de boom blijft staan. En de kratten eromheen. En je hebt daar overheen is een constructie gemaakt. Met, ik dacht dat het een soort van vilt was, maar ik weet het niet precies. En daarop kun je gewoon een constructieve bestrating en voeg maken.
Dus je hebt geen belasting van je funderingspakket op de boomwortels? Nee, het
gaat in feite om de boomwortels heen.
Ja.
De krachten gaan om de boomwortels heen. Ja. Ja,
dus ook daar zijn opties voor te bedenken. Ja. Maar ik hoor het al, als je ergens natuursteen gaat aanleggen, zorg dan dat je ook financieel ruimte hebt.
Maar het wordt natuurlijk, heel veel pleinen worden tegenwoordig als een soort water, wordt al een waterbuffer ondergemaakt. En die heb je ook, je hebt ook constructies van beton, waar je gewoon een bestrating overheen kunt leggen. En dan maak je in feite een kelder waar water in kan. En dan daar zit ook voorziening in voor bomen.
Ja, nee, wat ik wil aangeven is dat als je toch op zo'n A-locatie zit en je hebt dan natuursteen en je hebt speciale constructies nodig voor het groen voor je bomen, weet dan dat je niet gewoon moet gaan bezuinigen op die plekken.
Nee,
op,
het gaat om dan relatief heel weinig vierkante meters waar je iets speciaals moet doen.
Ja, en dan moet je je portemonnee vertrekken en dan kun je wat moois maken wat duurzaam is.
Ja, mooi en duurzaam.
Mooi en duurzaam. Ben je nog iets vergeten?
Dat weten we meestal pas als we de knop voor afsluiten gedrukt hebben.
Ja, dat is ook weer waar, ja. Ja. Als mensen nou advies willen inwinnen, hoe kunnen ze jou het beste bereiken?
Via telefonisch, denk ik, of via LinkedIn. Of ja.
Karel.
@rotsmaatwerk.nl of ja, rotsmaatwerk.nl.
Dat mag ook.
Ja.
Welke wordt het?
Doe maar rotsmaatwerk.nl.
Ja, Karel.
Karel, apenstaartje rots-maatwerk.nl.
Oké, nou, dan kunnen ze jou in ieder geval bereiken.
Zo is dat.
Of via LinkedIn, misschien ook.
Mag ook.
Nou, ik vond het in ieder geval heel fijn dat ik je eindelijk achter de microfoon
toch nog gelukt.
Ja, toch nog gelukt. Zonder camera, dat dan wel. Maar dat was ook de voorwaarde.
Ja.
Het is zo grappig, want je zei, ik sta niet graag in de picture. Nou ja, het is ook niet mijn doel om per se in de picture te staan. Maar nee, ik vind het wel super leuk dat je toch zegt van, nou, ik ga het toch doen.
Uiteraard.
Om ja, zeg maar, jouw kennis te delen, je jarenlang opgedane kennis over natuurstenen. Ja, dat is super gaaf natuurlijk. En hopelijk weten mensen nu, als ze gaan beginnen met een project met natuursteen, eerst advies inwinnen,
laat je goed informeren. Neem de adviezen aan. En doe er iets mee.
Ja.
Ja.
Karel, dankjewel.
Graag gedaan.
En we zien elkaar vast alweer ergens
op de bus. Ja. Ik denk het wel.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast app. En wil je meer informatie? Kijk dan op www.praktijkmeesters.nl.